van niet te bewegen en zo min mogelijk geluid te maken. Op het moment dat het medium in trance gaat, is hij gevoelig voor allerlei indrukken. En hij kan daar dagenlang last van hebben als er een of andere verstoring plaatsvindt op dat moment. Ook als straks de bijeenkomst voor de pauze is afgelopen, verzoek ik u niet eerder op te staan voordat ik zeg dat de pauze is begonnen. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, waarvan hij de keuze aan u overlaat of van zichzelf kiest, dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunt u vragen stellen en die vragen kunt u schrijven op briefjes die u hier vindt. Wilt u alstublieft heel duidelijk schrijven en dan kan ik die vragen goed oplezen en ze mogen niet persoonlijk zijn. Dan heb ik nog een verzoek, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Zo, goedenavond vrienden. Het zal u bekend zijn dat we tegenwoordig spreken voor persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik heb enkele contacten, maar dat is niet zoveel als vroeger natuurlijk. Desondanks geldt, misschien met meer nadruk zelfs, we zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denkt u alsjeblieft zelf na. En wat is het onderwerp waarover u vandaag wilt praten?
De multiculturele samenleving.
De multiculturele samenleving. Ja, dat is ontzettend aardig, maar wat moet je ermee? Kijk eens, een cultuur is uiteindelijk een gedragspatroon. In dat gedragspatroon zijn waarderingen ingebouwd. Er zitten gebods- en verbodsbepalingen in. Kortom, als je het allemaal samenvat, dan is elke groep met een aparte cultuur een groepering die zichzelf boven alle dingen acht en daardoor zijn eigen waarden stelt boven die van alle anderen. En dat is erg moeilijk. Als u kijkt bijvoorbeeld naar Amerika, dan zult u zien dat je daar een aardig voorbeeld hebt van wat een multiculturele samenleving uiteindelijk kan zijn. De eerste emigrantengroepen waren uit de aard der zaak verdrevenen. Mensen die ook weer een eigen ideetje hadden, vaak een geloof, en die op grond daarvan eigenlijk een soort landbouwgemeenschap hebben opgezet. Pas wanneer er anderen bijkomen die zich meer en meer met de handel gaan bezighouden, ontstaat eigenlijk een samenleving waarin verschillende cultuurgroepen zich tegen elkaar gaan afzetten. Onder die handelaren vinden we dus Joden en Duitsers. Deze Noordische groepen, want zo zou je het toch wel kunnen noemen, kunnen het eigenlijk met elkaar heel goed vinden. Er zijn dus niet te grote verschillen, behalve religieuze. Maar dan krijgen we de intocht van allerhand Slavische groeperingen en kort daarop de intocht van de Ieren. Wat later komen de Polen. Allemaal volkeren die een heel eigen denkbeeld hebben, een eigen maatschappij. En zo ontstaan er bijvoorbeeld in New York een groot aantal zogenaamde ghetto's. Er is een Italiaanse buurt waar iedereen Italiaans spreekt, Italiaans denkt, waar de oude kerkgebruiken worden gehandhaafd. En vlak erbij heb je een Poolse buurt die wat geloof betreft met de Italianen prima overeenkomen, maar die nu eenmaal anders kijken naar de ernst van het leven en de noodzaak van je af te slaan. Dan heb je de Ieren, die ook weer bij deze geloofsgemeenschap passen, maar hun eigen idee hebben over wet en orde en regels en die daardoor eigenlijk graviteren naar machtsposities. Nu kun je zeggen, Amerika is één land, dat is waar. Een bond van staten. Maar in die staten zul je zien dat op bepaalde punten, bijvoorbeeld de vaak met Teutonse voorouders gezegende protestanten domineren en heel erg op alle andere rassen neerkijken. Je hebt buurten waar de Italianen of de Mexicanen dermate sterk zijn, dat ze zich eigenlijk kunnen handhaven tegenover de meer Caucasische groepen. En daar dus ook weer proberen die anderen hun eigen wijze van leven en denken zo niet op te leggen, dan toch aan te praten. En op de achtergrond zit de negerbevolking, bestaande uit heel veel verschillende stammen en dus verschillende groepen en mentaliteiten, die eigenlijk verbonden zijn door hun sociale ellende, die eveneens ghetto's vormen, maar in die ghetto's nog weer standenmaatschappijen opbouwen. Daarnaast stamgemeenschappen. Zolang men nu gemeenschappelijk de regels van het spel aanvaardt, gaat dat goed. Op het ogenblik dat iemand meent dat zijn visie belangrijker is dan die van alle anderen, ontstaan er onlusten. In de Verenigde Staten hebben ze dat opgelost door de Guards, National Guards, de zeg maar soort burgerwacht, op te laten treden, met politie ingrijpen, met zeer harde hand en al die dingen meer. Maar het is en het blijft een verdeelde maatschappij. En van een culturele eenheid is nog steeds geen sprake. En laten we nu eens kijken naar Nederland. In Nederland hebben we bijvoorbeeld de groepen van de Surinamers. En die blijken ook alweer uiteen te vallen in de Creolen bijvoorbeeld en de Hindustani. En daarnaast heb je dan nog weer andere groepen die echter minder belangrijk zijn. Ja, de boot is aan. De moeilijkheid hiervan is weer dat bij deze groepen de levensopvatting, de manier van leven heel anders is. De gezinsbinding, de groepsbinding is anders. De godsdienstige opvattingen zijn anders. En ze hebben altijd ruzie met elkaar. Dat is al het geval geweest in Suriname zelf. En ook in de Nederlandse gemeenschap blijkt dat men zich wel gezamenlijk als Surinamers tegen die ex-slavenhouders van Nederlanders wil verweren. Maar dat men onderling allerhand gif en ellende en strijd voert. Dan heb je bijvoorbeeld de moslimbevolking die sterk is gegroeid in Nederland. Nederland is een gedogend land altijd geweest wat dat betreft. Er zijn ghetto's ontstaan, of moeten we het ghetto's noemen? Het zijn in ieder geval buurten waarin de moslimen overheersen. En in deze buurt kijkt men eigenlijk een christen een beetje vreemd aan wanneer hij zich zou verstouten om op zuivere Nederlandse manier te reageren. Nu weet men wel dat men een beetje afhankelijk is ook van de Nederlanders en er wordt wel wat gedoogd. En als het niet te gedogen is, dan is een mes gauw getrokken. Maar dan komen er dingen, bijvoorbeeld als dat Rushdie-probleem. Huh? Een boek, en dat zou dus ten nadele van de islam zijn. Het is niet als zodanig bedoeld, het is slecht geschreven. En degenen die zo hard schreven hebben het nooit gelezen. Maar wat eisen ze nu? Dat de anderen dat boek niet mogen lezen. Daar komt het op neer. Ze willen dus weer hun eigen normen eenvoudig opleggen aan andersdenkenden. En in elke multiraciale samenleving, of u zegt multicultureel, komt op ongeveer hetzelfde neer. Daar zullen we steeds weer die spanningen ontdekken. En nu blijkt dat naarmate de mensen dus minder verwesterd zijn, dus meer komen uit kleine, meer gebonden gemeenschappen, ze minder geneigd zijn om iets te tolereren. Ze zijn de hardste schreeuwers. En in het verdraagzame Nederland krijgen ze waarschijnlijk wel een beetje gelijk zo nu en dan. Maar dat is hen niet genoeg. Ze willen volledige erkenning en aanvaarding. Ze willen niet gelijkberechtiging, zoals u misschien denkt. Nee, ze willen dat hun geloof en hun cultuur als supreem wordt erkend boven de culturele waarde van zo'n eigenaardig volk als die Nederlanders. Dan kunt u zeggen, ja, die multiraciale, multiculturele samenleving moet mogelijk zijn. Ze zou het moeten zijn, maar is het? En dan krijgen we vanzelf een verscherping van standpunten. Een verscherping van standpunten die dan door de meesten niet goed wordt bekeken. Maar ze roepen nu bijvoorbeeld uit, als iemand zegt, laat al die vreemdelingen hier weggaan. Ah, dat is fascistisch. Maar is het niet even fascistisch om te eisen dat iedereen meewerkt aan die andere cultuur, ze in stand houdt en zijn eigen cultuur daarbij voor een deel verliest? Dat is toch niet reëel? Er zijn de laatste tijd heel veel fascistoïde trekjes te vinden in de gemeenschappen. Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Engeland, in Duitsland, zelfs in Frankrijk. Italië praten we niet eens over, want die hebben altijd al gekke ideeën gehad. Hè? Maar denk nu even na. Wat gebeurt er in feite? Steeds meer kleine groepen zeggen, wij hebben gelijk en dus moet de gemeenschap ons gelijk geven en ons in staat stellen onze idealen uit te dragen en waar te maken. En als we dat niet gewoon krijgen, dan maar met geweld. Kijk, en daar krijg je dus een disrespect voor de eigen waarde, maar ook het eigen culturele patroon en denken van andere groepen. Als deze mensen hun zin zouden krijgen, dan zou er een milieu-inquisitie worden ingesteld of zoiets, in plaats van een religieuze. En dan zouden er eveneens brandstapels worden opgericht voor iedereen die het niet met hen eens is, ook al zou dat de luchtverontreiniging dan toch wel doen toenemen. Waanzin? Nee. Een multiraciële, een multiculturele samenleving is mogelijk. Maar ze is alleen mogelijk wanneer iedereen zijn eisen beperkt tot zijn eigen groep en gelijktijdig komt tot een aanvaarding van de algemene regeling die door alle groepen gezamenlijk is besloten. Dit nu lijkt mij niet haalbaar in deze tijd. Wanneer we kijken hoeveel minderheidsgroepen met groot misbaar proberen de bestaande orde zodanig te breken dat hun eigen inzichten zullen zegevieren, dan moeten we zeggen, ook op cultureel terrein zal een verscherping van tegenstellingen bijna onvermijdelijk zijn. En pas wanneer die strijd is uitgewoed en men gemeenschappelijk tot de conclusie komt dat het beter is om elkaar te tolereren en samen te gaan en samen te werken waar het mogelijk is, kunnen we eindelijk komen tot uw multiculturele samenleving. Hebt u commentaar?
U gebruikt het woord fascistisch, waar de enige kritiek klinkt op het immigratiebeleid en zo. Is er met andere woorden een taboe op het spreken over deze zaken, omdat alles meteen fascistisch wordt genoemd?
Fascistisch is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat men op een bepaalde manier zijn eigen waarde hoger schat dan die van anderen. Door mij werd het woord fascistoïde gebruikt, omdat ik wilde aangeven dat hier niet sprake is van een lijnrecht, een ideeel fascisme, maar dat er eerder sprake is van een overname van de gebruiken en denkwijzen die het fascisme zo sterk hebben gekenmerkt. Voldoende?
Zijn die elementen in de samenleving aanwezig?
U zult me moeten excuseren, maar ik ontdek dat ik met dit voertuig voorlopig verstopt neus zit. mogelijk een voorlopende zomerverkoudheid of iets dergelijks. Zo, gaat uw gang.
Zijn die elementen in de centrumpartij inderdaad sterk aanwezig, zoals iedereen zegt?
Ik geloof dat u daarvoor de centrumpartij niet voldoende begrijpt. Een Nederlander is iemand die theorieën verkondigt en bijvoorbeeld zegt, nou ja, Joden moeten we hier niet, of negers moeten we hier niet. En die gelijktijdig heel goed bevriend kan zijn met zijn buurman die een neger of een Jood is. Het eigenaardige van de Nederlandse samenleving kan misschien het best worden gekarakteriseerd door het feit dat tijdens de oorlog een aantal Joden mee verborgen zijn gehouden door mensen die directe relaties hadden met NSB. Dan ziet u hoe wonderlijk het in Nederland is. Een centrumpartij is een groep die in feite, of men begrijpt of niet, uitgaat van iets wat de Nederlander beschouwt, of vele Nederlanders beschouwen, als een sociaal onrecht. Het gaat niet in de eerste plaats tegen de vreemden. Maar wat zeggen die Nederlanders? Wij hebben na de oorlog van een land dat helemaal in puin lag een bijna ideale samenleving gemaakt. En daardoor krijgen de mensen allerhand vergoedingen. Als je werkeloos bent, krijg je geld enzovoort. Sociaal zit prima in elkaar. Nu komen er zoveel vreemdelingen die direct of indirect daarvan gebruik maken, dat wij dat niet redelijk meer vinden. Laten die mensen thuis kijken dat ze daar die rechten verwerven en niet van onze verworvenheden misbruik maken, zullen we zelf minder krijgen. Het zijn mensen die zeggen, ja, ik zit hier al 20 jaar in een krot te wachten tot ik een nieuw huis krijg. En wat gebeurt er? Nou, komt er zo'n stel Turken of wat anders, want er zijn van allerhand soorten, noem ze maar op, Marokkanen, Ceylonezen, wat dan ook. En die krijgen een nieuw huis. En die krijgen nog de meubels en de kleding en sociale zorg. En ik heb me al die jaren kapot gewerkt en ik kan het niet krijgen. En dat vind ik niet reëel. In feite is dus een sociaal conflict veel eerder dan een ideeel conflict. Maar zoals het altijd gaat in Nederland, wanneer het om reële dingen gaat, dan moet er een ideaal worden verzonnen dat erbij past, zodat we het door kunnen zetten zonder duidelijk te maken hoe zelfzuchtig we zijn. En dat speelt bij de centrumpartij en dergelijke een grote rol. Dus om het heel simpel te zeggen, vanuit hun standpunt, Nederland is een overbevolkt land. De faciliteiten zijn niet eens voldoende om aan de wensen van de autochtone bevolking tegemoet te komen. Waarom moeten we dan zoveel vreemdelingen importeren? Laten ze die luis naar huis trappen. Dat is simpel hun denkbeeld. En dat ze geheel ongelijk hebben, durf ik niet te beweren. Want Nederland, met een bevolkingsdichtheid die praktisch de grootste is in Europa, neemt nog voortdurend mensen op, ook al probeert men het te beperken de laatste tijd. Terwijl andere landen heel rustig zeggen, ja, maar wij hebben ons kwotum voor dit jaar binnen, ga maar ergens anders naartoe. En dan kunnen we spreken over de ellende van die mensen, best. We kunnen spreken over het onrecht dat hen thuis dreigt, best. Maar er is een hele wereld. Waarom juist hier? De Amerikanen hebben de grenzen al lang dichtgedraaid, zoals u weet. Amerika heeft veel meer ruimte en veel meer mogelijkheden voor immigrants dan Nederland. Maar men eist dat Nederland open blijft. Kijk, en daar zit natuurlijk ergens iets wat wringt. Want het is heel goed wanneer je zelf dus uitgaat van het standpunt, nou ja, de staat moet overal voor zorgen. Dat je dan zegt, nou laat die staat dan ook maar voor die arme mensen zorgen. Maar de mensen die weten dat de staat uiteindelijk alleen datgene kan doen wat wordt opgebracht door alle die werken. Die zeggen, ja, hey, wacht even. Maar dat gaat van mijn geld. Dat gaat van mijn mogelijkheden. Dat gaat van mijn rechten. En ik ben niet bereid om die onbeperkt te laten verminderen. Daar hebt u het conflict voldoende.
Het feit dat het toch gebeurt, betekent dan zeker dat de meeste mensen daar toch wel mee eens zullen zijn in een democratie.
Het feit dat het toch gebeurt, betekent niet dat de meeste mensen het ermee eens zijn. Het betekent alleen dat vele mensen andere aspecten in de samenleving belangrijker vinden. En dat dus groepen die in feite zo'n beperkt doel hebben, altijd ook beperkte groepen zullen blijven, totdat het conflict te groot wordt. Maar als zo'n groep dan aan de macht komt, dan staat de hemel iedereen bij, of die het ermee eens is of niet. Wanneer we denken aan de opkomst van de NSDAP in Duitsland, dan moeten we ons ook realiseren dat dat voortgekomen is uit onder meer klassenstrijd, belangenstrijd. Dat het in feite het conflict was tussen een verarmde en werkloze bevolking en de grote industrie. Het kapitaal, de hogere standen. Uit dat conflict kwam die arbeidersbeweging voort. Want het was een arbeidersbeweging. En deze beweging was niet zoals bijvoorbeeld de communisten, die ook erg sterk waren in die tijd, gericht op het buitenland, maar op Duitsland. Dus beroep op nationaliteit nog erbij. Het resultaat was dat men steeds meer mensen kon winnen. En dat Hitler uiteindelijk in staat is geweest om zichzelf ook wettig gezag te verschaffen. En toen hij dat eenmaal had, was alles afgelopen. Wanneer men in der tijd meer rekening had gehouden met de noden van de eenvoudige bevolking, in plaats van te denken, ach, dat volk doet wel wat wij zeggen, want wij zijn de meerdere. Dan was er geen Hitler geweest. Dan was er een heel andere Europa geweest op het ogenblik. Het is de misachting voor die zogenaamde zwijgende meerderheid, die zo lang volgens gewoonte blijft voortdraven en regenten blijft kiezen uit socialistische of religieuze huizen, die op een gegeven ogenblik ook genoeg kreeg en die heel veel pressie nodig heeft voordat ze haar gewoonte verandert. Maar als ze die verandert, dan is het hek van de dam. Voor die tijd moet er iets gebeuren. U zegt een democratische staat, hè? Weet u waar de democratie van Nederland op berust? Op het feit dat verkiezingsbeloften halve leugens zijn, dat er een paar personen zijn die het publiek op een of andere manier aan kunnen spreken, dus persoonlijke eigenschappen, en partijen zijn die zo mooie programma's weten op te stellen, dat iedereen kan begrijpen dat ze nog die, nog hun verkiezingsbeloften ooit in feite zullen kunnen omzetten. Nederland kiest zijn eigen regenten, dat is waar. Maar Nederland heeft geen invloed op hetgeen de regenten voor het volk bestemmen. En indirect is dit weer aansprakelijk voor een toenemende onrust bij vele groepen in de bevolking. Het kan voeren tot vandalisme, tot opstandigheid, maar ook tot misachting van regels en wetten, die steeds verder voortschrijdt, tot het ogenblik dat men zich misschien in regeringskringen gaat afvragen, zouden we niet meer rekening moeten houden met het volk? Maar tegen de tijd dat dat gebeurt, en ook de ambtelijke staf daaraan meewerkt, Ja, want als het besef opkomt, duurt het ongeveer 12 jaar voordat de ambtelijke staf voldoende is omgesteld. Dan is het te laat, dan is er een soort revolutie. En wat die dan betekent, dat mocht u voor uzelf uitrekenen. Het kan van alles zijn. Maar zeg niet, omdat de mensen niet kiezen voor degene die expliciet zoiets verkondigen. En die, vergeet dat niet, met hun volgelingen door iedereen met de nek worden aangekeken. Omdat ze daar niet op stemmen, omdat ze daar geen gelijk aan willen geven, bestaat dat gevoel niet. Dat is een fout. Het gevoel is er wel. Maar de manier waarop het wordt verkondigd, de aankleding, de ideologie zou ik haar zeggen, die past de meeste Nederlanders nog niet. Dan moet het eerst erger worden. Duidelijk?
We gaan praktische oplossingen. Voor bijvoorbeeld een situatie waarin illegaal een vluchteling onderdak is geboden en daar de huiselijke vrede verstoort, omdat hij zich vasthoudt aan de condities, de gewoontes en zijn eigen land.
Dan is er één heel eenvoudige oplossing. En dan zou ik niet eens beginnen met de gemeentepolitie. Dan zou ik onmiddellijk beginnen met een juridische procedure. En daarbij alles wat de man heeft aangericht, of de schade die hij heeft veroordeeld, op hem willen verhalen. Ook al weet je dat het niets oplevert. Het einde is dan dat de man wordt uitgewezen.
Als ze stemrecht krijgen. Als ze nu stemrecht krijgen. Dat willen ze.
Als men ze stemrecht geeft, is het Nederlandschap geen cent meer waard. Neem me niet kwalijk dat ik dat zo zeg. Maar wanneer je zonder je te bekennen tot de grondbeginselen van een staat in staat wordt gesteld om mede uit te maken hoe die staat zal regeren, dan ben je weg. Dat gaat eenvoudig niet. Je moet ze dus geen stemrecht geven. En ik ben er zelfs tegen, zo vreemd als het mogen klinken, dat zij dus plaatselijk wel stemrecht krijgen. En wel om de volgende redenen. Wanneer zij plaatselijk stemrecht krijgen, ontstaan er politici die over het algemeen, om weer gekozen te worden, eigenlijk onjuiste beslissingen moeten afdwingen ten gunste van hun achterban. Het betekent dus dat niet meer de Nederlandse samenleving of het belang van de gemeenschap als geheel wordt gediend, maar in de eerste plaats het baantje. En dat klinkt dan misschien erg wreed wanneer je het zo zegt. Maar degenen die gekozen worden door deze mensen zijn van hen afhankelijk. En daardoor krijg je dan als vanzelf dat de wet, de regeling, de gemeenschap verschuift in de richting van het gelijk van dergelijke pressiegroepen. En dat is onjuist. De staat, maar ook de gemeente, de gemeenschap, heeft aller belangen te dienen en te beschermen. En de staat en ook de gemeenschap moet er zich van bewust blijven dat de lasten van hetgeen besloten wordt altijd gedragen worden door degenen voor wie ze genomen worden. En pas wanneer men dat gaat beseffen, dan krijgt men dus een bestel dat zeker Nederlands is, maar waarbij dergelijke groepen op grond van hun prestatie in en hun belang voor de gemeenschap als vanzelf zekere rechten krijgen toegebeeld. Want gelooft u me, één ding is in Nederland altijd erg belangrijk, en dat is de portemonnee. Elke beurs in Nederland is heilig, behalve de schatkist. Die wordt geplunderd. En als we het daarover eens zijn, dan geloof ik dat we niet moeten zeggen dergelijke partijtjes zijn verwerpelijk of niet. Ze bestaan nu eenmaal. Ze zijn te beperkt in hun opzet. Ze zijn te veel een uitdrukking van ressentimenten, die in feite meer met materiële dan met spirituele zaken te maken hebben. Maar het zijn tekenen aan de wand. Het is een begin van een hand die op de wand van de maatschappij schrijft: mijne, mijne, tekel. En zo dadelijk komt Oefersim erbij. Geteld, gewogen en te licht bevonden. Idealen zijn goed wanneer je ze zelf in de praktijk brengt. Met je eigen moeite, met je eigen middelen en mogelijkheden. Idealen die anderen een gedragswijze of zelfs maar een uitgave willen opleggen zonder meer, zijn uit den boze. Omdat we dan te maken krijgen met groepen die weinig doen en heel hard schreeuwen. Voldoende? Zo, dit was dan het politiek commentaar uit de geest. En zult u wel zeggen, ja, de geest kan zoveel vertellen. Of de geest heeft wel gelijk of geen gelijk. Maar onthoud u één ding. Wij trekken die conclusies niet aan de hand van een visie of een ideaal in stoffelijke zin. Ik heb al datgene wat ik gezegd heb gebaseerd op een erkenning van de gemiddelde waardering, stemming, gevoelens van de Nederlander. En al datgene wat erbij betrokken is in deze tijd. En juist daardoor meen ik ook te mogen zeggen, zou er een oplossing denkbaar zijn wanneer een ieder bereid is aansprakelijk te blijven voor zijn eigen groep en ideaal. En niet anderen daarvoor mee verantwoordelijk wil maken. En gelijktijdig allen bereid zijn een gemeenschappelijke regel te respecteren. En waar dat niet gebeurt, daar moet de regelgeving veranderd worden. Want de burger verander je zo gauw niet. Voldoende? Nou, dan gaan we verder kijken. Is er nog iets belangrijkers of niet?
Wesak.
Ja. Ja, het is zoals u weet eigenlijk een hindoefeest.
Is dit moment?
Nog niet. Nog niet volledig. Het is eigenlijk geweest, maar daar hebben we het niet over. Wat is Wesak eigenlijk? Oorspronkelijk is het een feest van verlichting. En in de boeddhistische viering ervan is het het ogenblik dat de Boeddha voor het eerst de absolute verlichting nirwana bereikt terwijl hij onder de boom zit te mediteren. In de hindoe-opvatting is Wesak het feest waarin de goden tezamen als het ware dansen en dus de hergeboorte van het leven weer mogelijk maken. In onze zin en in de mystieke zin is Wesak eerder het tot uiting komen van een groot aantal patronen van straling, welke allen tezamen gelijktijdig een voorspelling vormen voor de krachten waaraan aarde en wat dat betreft het hele zonnestelsel in de komende tijd zal onderworpen zijn. Wanneer we Wesak vieren, dan kunnen we dat op verschillende manieren doen. Maar geestelijk gezien is Wesak eigenlijk een soort rituele bijeenkomst geworden. Er is zelfs een soort altaar bij, er zijn rangindelingen bij, die overigens alleen voor dat feest tellen. En wat gebeurt is dat men de krachten van geestelijke en andere aard zich laat manifesteren. Men probeert deze krachten in het altaar als het ware samen te voegen. En dit wordt gedaan door enkele, zeg maar, superingewijden of zoiets. Omdat het feest ook de geestelijke wereld betreft, is ook de geestelijke wereld tegenwoordig. En dat is een heel belangrijk punt. Want werkelijke bewustwording kan alleen dan ontstaan wanneer de geest en het materiële bestaan elkaar als het ware aanvullen. Het is net als in de mens. Wanneer u alleen redelijk bent, dan komt u nergens. Wanneer u alleen op uw gevoelens afgaat, komt u nergens. Maar waar beide worden samengevoegd, ontstaat een levenspatroon dat zowel bereikingsmogelijkheden in de stof als bewustwordingswaarde in de geest in zich draagt. Op deze wijze probeert men dus te zien welke geestelijke mogelijkheden en krachten er zijn, welke beïnvloedingen van stoffelijke, kosmische of andere aard de aarde sterk zullen treffen. En als eindresultaat ontstaat dan een soort tendens. Een bepaling van politiek zou je misschien kunnen zeggen. Alleen dat klinkt weer zo oneerlijk, dat woord. Men vraagt zich dus af, wat zal er in en met en voor de mensen gebeuren? Op welke wijze kan ik hier een bewustzijn bevorderen dat gelijktijdig ook stoffelijk gunstige resultaten heeft? En wanneer een Wesakfeest dan voorbij is, dan zijn er algemene indrukken. Maar naast die algemene indrukken vinden we een hele hoop verschillende stralingen die, omdat ze verschillen, geïnterpreteerd moeten worden. Bijvoorbeeld, wanneer een sterke rode lijn op een gegeven moment samenkomt met een purper of paarse lijn, dan zeggen we, hé, wat gebeurt hier? Daar hebben we enerzijds een godsdienstig of mystiek beleven en aan de andere kant een hartstochtelijkheid en uitingsdrang. Wanneer deze twee samenkomen, dan kon dat wel eens voeren tot een fataal fanatisme. Dus probeer die dingen gescheiden te houden. Probeer het een af te remmen, het ander te versterken. En omdat hierbij eeuwige waarden, zowel als zeer tijdelijke, een rol spelen, kennen we dan bijvoorbeeld in de Witte Broederschap de Grote Raad. De Grote Raad bestaat overigens niet alleen uit de Witte Broederschap, ze omvat ook het Verborgen Priesterrijk en op verschillende andere groepen. Hoge ingewijden, om niet te zeggen de hoogste krachten die zich met de aarde bezighouden, beraden hierin onderling wat het meest wenselijk is voor de bewustwording van de mens. Daaruit ontstaat een keuze. Deze wordt dan als het ware door meer met de stof verwante personen nog een keer op mogelijkheden getoetst. Na deze toetsing ontstaat een programma waarbij men zegt, we gaan dit doen en we gaan dat laten. We gaan ons specifiek hiermee bezighouden en die verschijnselen, inclusief natuurverschijnselen, zullen we bevorderen, terwijl we juist die anderen afremmen. We proberen zo de geestelijke groei van de mens en het gebeuren in het milieu zodanig af te stemmen dat door de ervaring een verbetering van bewustzijn ontstaat. En ja.
Welke rol speelt hier vooral bij, in het eerste onderwerp is dat ook voor mij heel sterk dominerend geweest, de zelfhandhaving van de mens, die zo onbeheersbaar is voor hem. Alles, alle ellende zoveel naar voren komt natuurlijk.
Ja.
Wordt daar ook in dit...
Nee, je moet het zo zien dus. Wat ik tot nu toe heb besproken, dat is geestelijk. In de mens is een drang tot zelfhandhaving, ongetwijfeld waar. Daarnaast bestaat over het algemeen voor de mens, zoals voor de meeste zoogdieren, een sterk territoriale drang. Met andere woorden, een gebied als zijn eigen afperken en ook tegen anderen verdelen. Nu kan dat zijn dat dat gebied bij de een groot is en bij de ander klein. Iemand die in de wildernis leeft, die zal zijn gevoeligheid voor aantasting zelfs van zijn eigen persoonlijkheid uitbreiden tot meerdere honderden meters. Iemand die in een stadssamenleving is, zal dat moeten inperken. En dat wordt misschien 40 of 50 centimeter. Langzaam maar zeker door gewenning kan dat slinken tot ongeveer 1 centimeter. Alle benadering van onbekenden binnen dit eenmaal gestelde kader vormen een aanleiding tot wrevel, tot emotionele reactie. Wanneer we ons dat realiseren, dan is duidelijk dat je alleen al door het veranderen van die gevoeligheid, en dat kan geestelijk en astraal bevorderd worden, ook het menselijk gedragspatroon kan worden gewijzigd. Niet in de grondkwaliteit. De zelfhandhavingsdrang is als het ware een stoffelijk ingeschapen dwang die blijft bestaan tot het laatste ogenblik toe. Men spreekt over een agonie als een doodstrijd. Strijd. Poging om jezelf te handhaven. En dat zit zo sterk in de natuur ingebouwd, dat zelfs wanneer u het licht aan of uitdraait, er vonkjes ontstaan, omdat de in de leiding bestaande rustende toestand probeert zichzelf te handhaven, of de eenmaal op gang gekomen actie weigert onmiddellijk onderbroken te worden en daarvoor een ontladingsmoment nodig heeft. Je kunt een dergelijke wet dus niet veranderen. Je kunt ze ook niet emotioneel anders maken. Je kunt ze wel anders praten, maar je kunt ze niet anders doen gevoelen. En voor ons, ja, wij zijn allemaal dood, hè. Is gezellig om dood te zijn, wist u dat? Ja, als je naar beneden kijkt en je denkt, ik heb nog een incarnatie voor de boeg, dan zeg je, God, kan ik nog een eeuwtje wachten. Want het kan wel slechter worden, maar niet beter op het ogenblik. En dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben.
Die zelfhandhaving is niet beter te beheersen op een of andere manier. Vooral als dat erg wordt.
Mijn waarde vriend, dat kun je niet beheersen. Omdat het een natuurlijk verschijnsel is. Het is een wet inherent aan de aarde. En die kun je niet bij één of twee personen beheersen of wijzen. Dat gaat eenvoudig. Je kunt wel de waarden waarop ze aanspreekt modifiëren. Je kunt dus langzaam maar zeker die zelfhandhavingsdrang programmeren op een wat ander gebied, op andere prikkels. Dat is mogelijk. Maar je kunt niet zonder meer zeggen, dat moeten we dan maar beheersen. Beheersing is de illusie die menige mens koestert ten aanzien van zichzelf. Een werkelijke beheersing ontstaat niet. En bestaat niet op welk punt dan ook. Er bestaat wel een transformatie van het bestaande in een, althans naar buiten toe, anders schijnende waarde. Maar daarmee is de essentie niet veranderd. En dat is een van de dingen waar de mensen elke keer weer op vastlopen. Want dan zeggen ze, ja, je moet je beheersen. Of je moet jezelf dwingen. Dat kan tot zekere hoogte, omdat zelfhandhaving ook betekent aan een bepaald sociaal patroon beantwoorden. Maar het kan nooit zo ver gaan dat het helemaal gedomineerd wordt. Laten we een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Mensen zijn soms zo lui. Ja, is die luiheid nu iets wat door de maatschappij wordt aangepraat? Is het misschien een ziekteverschijnsel? Is het misschien een bestaande imbalansie in de interne secreties? Allemaal mogelijk. Er zijn mensen die laksheid en luiheid wordt verweten, terwijl dit eenvoudig een drang is om hun eigen stoffelijk bestaan en de mogelijkheid ertoe te handhaven. Er zijn er ook bij die zich niet aanvaard gevoelen wanneer ze zich onderwerpen aan een meerderheid. En die dus dan lui worden in de zin van die meerderheid om zich te onttrekken aan haar dwang. En zo kun je verder gaan. Geestelijk kun je van al die dingen gebruik maken door hier en daar een grens een stukje te verleggen. Door hier en daar een spanning een klein beetje op te voeren. En daarmee kun je zelfs aardbevingen, erupties en dergelijke, kun je allemaal veroorzaken als je wilt. Dat zijn kleine evenwichtsverschuivingen, die echter enorm verlengd of versterkt worden, omdat de bewegingssnelheid van het stoffelijke hierdoor in een ander kader wordt geplaatst. Te kiezen voor datgene wat voor de mens geestelijk het beste is, betekent heel vaak kiezen voor allerhand toestanden die stoffelijk minder aanvaardbaar zijn. Nu zal de onaanvaardbaarheid van de stoffelijke conditie, zolang men het gevoel heeft daar iets tegen te kunnen doen, eerder verzet en vermindering van geestelijke waarden veroorzaken dan een verbetering. Dus dat kun je weer niet doen. Wat je wel kunt doen, is een situatie scheppen waarbij de omgeving, dus het geheel, langzaam maar zeker verandert. Alsof je een woord waar iedereen zich aan vasthoudt, langzaam maar zeker een andere betekenis geeft. En als je daarin slaagt, dan zal de neiging om een bepaald begripspatroon te handhaven gelijktijdig betekenen dat een verandering in het handelingspatroon is ontstaan. Hierdoor wordt het geheel van de ervaring beïnvloed en kan een innerlijk rijpingsproces op gang worden gebracht.
Ondervindt u bij die beïnvloeding geen concurrentie van een soort geestelijk georganiseerde misdaad of zo?
Ja, concurrentie. Kijk, zegt Albert Heijn over het kleine winkeltje op de hoek, daar is een concurrent van me. Ik denk het niet.
Maar hij koopt hem wel weg.
Huh?
Ik zeg, hij koopt hem wel weg. Hij pakt hem wel in, ja.
Als dat zo toevallig uitkomt, ja. En wat wij dus niet kunnen, kan Albert Heijn kennelijk wel, wij kunnen dus de groepen kwaadwillenden niet opkopen. We kunnen ze niet absorberen. Want dan zouden we hun eigen wezen daarmee aantasten. En daardoor ons eigen wezen. Maar wat we dus wel kunnen doen, is beseffen dat ze altijd onderling verdeeld zijn. Een duistere wereld waaruit actief wordt gereageerd, of moet ik zeggen een voor ons duistere wereld, is altijd een wereld waarin gelijktijdig zeer grote tegenstellingen moeten bestaan tussen degenen die daar leven, omdat deze tegenstellingen de berechtvaardiging zijn van hun bestaan. Hun actie kan dan wel tijdelijk gezamenlijk naar buiten gericht worden, maar ze zullen altijd weer uiteenvallen in onderling vijandige groepen. Wij echter hebben een harmonie die voor hen dus onaanvaardbaar is. Zij kunnen alleen in disharmonie vereend zijn. Wij hebben een harmonie waardoor de gelijkgestemdheid een gelijkblijvendheid van werking, mogelijkheid en kracht inhouden. En daarom vind ik concurrenten toch wel een beetje overdreven. He? Maar ze zijn er wel, die groepen, natuurlijk.
Dus de zelfhandhaving bestaat in de geest niet?
Ja, ik vind het eigenaar, maar mag ik vragen hoe u tot die conclusie komt?
Ja, omdat u net over dat inherent aan de aas was.
Sorry?
Dat het te maken heeft met het aardse, dacht ik dat u daarnet zei. Dat zelfhandhaven.
Dat is een wet van de aarde.
Ja, dat bedoel ik.
Maar het jezelf blijven kan een bewustzijnstoestand zijn waarbij je niet bereid bent om jezelf te delen met anderen en zo zelf meer te worden. Daar waar je jezelf deelt met anderen ontstaat harmonie. Daar waar je probeert ten koste van anderen meer te zijn, ontstaat altijd strijd. Als u dat zelfhandhaving wilt noemen, dan zou ik zeggen voor de duistere sferen, zou dat soms, nog niet eens altijd, toetreffend kunnen zijn. Voor de lichte sferen niet.
In welke kleuren wordt er dus geestelijk over ons besloten in het Wesakfeest? En hoe kunnen we daar aan medewerken?
Ja, kleuren, dat is een vergelijking die we gebruiken om het wezen van stralingen duidelijk te maken. En wanneer we bijvoorbeeld rekening mee houden dat lichtblauw sterk voor zal komen in deze straling, dan weten we, hier wordt niets besloten, maar lichtblauw betekent verlichting, dus bereiking van nieuwe inzichten of confirmatie van vermoedens. Dan kijken we verder en zien wit licht. Wit licht is enerzijds enorme energie. Maar aan de andere kant betekent het ook onthulling. Het kenbaar worden van veel dingen die in het duister waren. En dan zeggen we dus, nou ja, in dat jaar zullen er dus nogal wat onthullingen, schandaaltjes, ontmantelingen van machtsstructuren en dergelijke, of openbaring van verbondenheden plaatsvinden, die voor de meeste mensen verrassend zullen zijn. Ja, dan zeggen we, nou, wat zien we verder? Rood. Ja, er is wel wat rood, maar eerlijk gezegd, lichtend rood is er niet zo gek veel bij. Het algemene energiepatroon en doorzettingsvermogen van de mensheid wordt dus in het komende jaar wat minder, zeggen we dan. Maar we zien daar een vuil, een drabbig, bijna bruin rood. Zoiets van de kleur van gestold bloed. Dat houdt in dat er zelfzucht is die wil moorden en ombrengen om zichzelf te handhaven. Dat houdt in dat er een aantal moorddadige geschillen, moordaanslagen, terreurzaken en zo in het komende jaar onvermijdelijk liggen.
Zijn die tegen daarop?
Nee. Je kunt natuurlijk wel de een waarschuwen, maar dan wordt de ander het slachtoffer. Dat heeft ook weinig zin. Ach, kijk, ik zeg altijd maar zo. Ik vind het altijd nog beter dat een president van een of ander land het slachtoffer wordt. Terwijl die maatregelen heeft getroffen en alles doet om zichzelf te beveiligen, dan dat een onschuldige nurse met een haar toevertrouwd kind het slachtoffer wordt. Huh? Die van niets weet en die ook nergens feitelijk bij betrokken is. Dus ja, dan is dat misschien onaangenaam. Als daar dus een terreuraanslag is op een of andere hooggeplaatste persoon. Maar de andere kant, nou ja. Ze hebben ons ook gevraagd in de tijd, hadden jullie die moordaanslag op de paus niet kunnen voorkomen? Vraag was waarom? De man wil toch naar de hemel? Nou, hij had de kans. En dan zeggen ze waarschijnlijk dat we koud zijn en geen begrip hebben voor belangrijkheden. Maar uiteindelijk, wat is het verschil tussen een jongetje dat liegt omdat hij te laat is gekomen en een politicus die liegt omdat hij een schandaal wil verbergen? Het verschil is alleen gradueel. De waarde is hetzelfde. Wat dat betreft is het misschien interessant om op te merken dat zeer waarschijnlijk het Thatcher-regime in toenemende moeilijkheden geraakt door iets waar men meende allang alles goed geregeld te hebben. En dat is niet de poltax in dit geval. Het is een schandaal. Goed. Ik heb daarmee dus iets gezegd over die kleuren. En wanneer we zien groen bijvoorbeeld, ja, dat is geloof. Maar als het nou een beetje donkergroen is, dan is het goedgelovigheid. Hè? Dat zijn dus bepaalde stemmingen die ontstaan. Het wil niet zeggen dat iedereen ineens goed gelovig wordt, maar dat men wel meer geneigd is om te geloven, of bij een zeer lichtgroen minder geneigd is om anderen op hun woord te geloven dan anders het geval is.
Makkelijker van opvatten. Makkelijker van opvatten.
Bij lichtgroen? Nee, dat is niet waar. Men is niet gemakkelijker van opvatting, maar men kijkt reëler naar zijn eigen persoonlijke inhouden en vergelijkt die met datgene wat daarbuiten dus gebeurt. En iemand die aardig zwendelt in zijn eigen omgeving, die zal dan automatisch bij anderen die neiging veel sterker veronderstellen, maar ook controleren. En dus zich kunnen ontdoen aan het onttrekken aan het gevaar om misleid te worden. Dus u ziet, gemakkelijk van opvatting is eigenlijk geen enkele mens. De meeste mensen zijn streng van opvatting en gemakkelijk van praktijk. En dat is heel begrijpelijk, want de beelden die als droom in de mens leven, weet hij dat hij niet waar kan maken. En als je nou weet dat je het niet waar kan maken, waarom zou je het dan druk maken? Begrijp je? Maar laten we het wel vooral verkondigen, in de hoop dat een ander het waar maakt, kunnen wij profiteren.
Het is jammer dat we die kleuren zelf niet allemaal kunnen zien en dus de betekenis veel dieper overkomt. En dan nog, want...
Ja, op welke manier kunnen wij dus de uitstraling van Wimlicht in ons opnemen?
Wanneer u open staat voor waarheid, ook over uzelf, wanneer u de werkelijkheid, uw innerlijk beseft, omtrent uzelf, eenvoudig aanvaardt, zonder uzelf te willen verontschuldigen of beschuldigen, dan zult u in harmonie zijn met de invloed die we wit licht noemen. Het resultaat zal zijn dat u na een korte periode van bijna uitputting uzelf sterker, rustiger en vooral bewuster gevoelt dan voordien. Nou, wat het witte licht betreft, dat komt steeds terug. We zitten aan de grens van een wit lichtperiode, geloof ik, de 15e begint dat jaar. Dat blijft ongeveer 9 à 10 dagen bijzonder sterk inwerken. We zitten op het ogenblik dus in de periode dat de gemengde stralingen die eigenlijk het hele jaar mee omvatten op aarde versterkt worden, in brandpunt worden gebracht. En dat impliceert dus dat op het ogenblik al die stralingen op je inwerken. Wanneer je in harmonie bent met het witte licht, kun je dat niet doen zonder gelijktijdig een harmonie te ervaren met bijvoorbeeld lichtblauw, met noem maar op.
En is dat wat
vermoeiender? Dat is niet vermoeiender, maar het is verwarrender.
Kunt u nog de herkomst van die stralen allemaal, die dus allemaal gedifferentieerd doorkomen, die hebben toch een begin waar vandaan ze komen. Kunt u ons een soort begin aangeven?
Ja, het begin is natuurlijk de oerkracht. Laten we het zo zeggen. De oerkracht wordt door verschillende werelden, dus ook geestelijke werelden, als het ware gebroken, zoals een prisma breekt, en valt daardoor in stralen uiteen. Wanneer nu delen van die prisma tijdelijk afgedekt zijn, kan er toch één straal blijven bestaan. Die straal zou je via dat prisma zelfs kunnen richten. Huh? Kunt u zich dat voorstellen? Dan zou je dus kunnen zeggen, de oerkracht werkt in op verschillende werelden en krachten, ook op de materie, en veroorzaakt daarin bepaalde uitingen. Die uitingen zijn altijd alomvattend, maar worden door verschillende invloeden beperkt tot zeg maar 1 of 2 werkingen of 3 werkingen per wereld misschien. Wanneer deze krachten dan verder stralen, kunnen ze eventueel versterkt worden door een breking van de straal nog eens een keer een stoffelijke plus dezelfde selectie. Ze kunnen ook zuiver geestelijk worden gericht op de aarde, op de zon of op wat anders. En wanneer je dat dus zo bekijkt, dan zeg je, het is dus eigenlijk een soort watervalprincipe. De oerkracht komt, maar er is een splitsing en hier ontstaat weer een splitsing en weer een splitsing. En wat uiteindelijk hier in dit beekje terechtkomt en niet daar in de grote stroom, dat is de straal die ons bereikt. Ik hoop dat ik het duidelijk heb gemaakt, maar Het is wel een ontzettend moeilijk probleem, hè?
Gaat niet door.
Niet te lang, want we moeten ook een beetje aan de tijd denken.
Nou, ik zal proberen om het dan nog een keer duidelijk te maken. Wat wij noemen God. Alle kracht, alle zijn en bewustzijnsmogelijkheid besloten in één geheel. Uit zich in al, maar elk deel ontvangt slechts deel van al wat is. En het ontvangen deel wordt weer door het bewustzijn en het wezen en het zijn gericht naar ander zijn, een ander wezen, dat daaruit weer zich selecteert dat wat er past bij eigen wezen. En zo ontstaan in vele beken van licht te vele stralen, die elk voor zich de idealen, de krachten,
goedenavond, vrienden. Vraag beantwoord.